Help en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en aarde geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en die niet laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede, barmhartigheid en vertroosting van God de Vader, door Jezus Christus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. De gemeente willen samen zingen Psalm 92. Daarvan de versen 7 en 8. Het rechtvaardig volk zal bloeien gelijk op Libanon bij het koesteren van de zon. Vers 8. In hun grijze dagen blijft hun vreugd gewis. Zij zullen groen en fris gewenste vruchten dragen. De verder volgt Psalm 92, de versen 7 en 8. Thank you. stellen we ons nu voor de spiegel van Gods heilige wetten. Nee, gemeente, het is avond. De wetlezing hebt u vanmorgen gehad. Laten wij samen het geloof belijden met de woorden van het apostolicum en zingen wij daarna uit Psalm 121 het eerste vers. Ik sla de ogen naar het gebergte heen van waar ik dag en nacht des hoogsten bijstand wacht. En te verder volgt Psalm 121 en daarvan het eerste vers. En in ieder van u spreken met mij in zijn of haar hart aldus. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van hemel en aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van den Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft. Onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende aan de rechterhand van God de Almachtige Vader, van waar hij komen zou om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en het eeuwige leven. Amen. De schriftlezing deze avond kunt u vinden in het evangelie naar de beschrijving van Lucas, een gedeelte uit hoofdstuk 12 en 13. We lezen eerst Lucas 12, de versen 35 tot en met 40. Lucas 12, de versen 35 tot en met 40. En dan uit het woord des Heeren al dus. Laat uw lendenen om God zijn en de kaarsen brandende. En zijt gij de mensen gelijk die op een Heer wachten, wanneer hij wederkomen zal van de bruiloft, opdat, als hij komt en klopt, zij hem terstond mogen opendoen. Zalig zijn die dienstknechten, welke de Heer, als hij komt, zal wakende vinden. Voorwaar, ik zeg u, hij zal zich omgorden en zal hen doen aanzitten en bijkomende zal hij hen dienen. En zo hij komt in de tweede nacht waken en komt in de derde waken en vindt hen al zo, zalig zijn dezelfde dienstknechten. Maar weet dit, dat indien de Heer des huizes geweten had in welke uren de dief zou komen, hij zou gewaakt hebben en zou zijn huis niet hebben laten doorgraven. Gij dan zijt ook bereid, want in welke uren gij het niet meent, zal de Zoon des Mensen komen. Hoofdstuk 13, de verzen 1 tot en met 9, waarbij tevens gezegd is dat de tekstwoorden zijn de verzen 6 tot en met 9. Ik lees u Lucas 13, de verzen 1 tot en met 9. En er waren te dienzelfde tijde enige tegenwoordig die hem boodschapten van de Galileërs, welker bloed Pilatus met hun offeranden gemengd had. En Jezus antwoordde en zei tot hen: meent gij dat deze Galileërs zondaars zijn geweest boven al de Galileërs, omdat zij zulks geleden hebben? Ik zeg u nee, zij. Maar indien gij u niet bekeert, zo zult gij allen desgelijks vergaan. Of die 18 op welke de toren in Siloam viel en doodde hen, meent gij dat deze schuldenaars zijn geweest boven alle mensen die in Jeruzalem wonen? Ik zeg u nee, zij. Maar indien gij u niet bekeert, zo zult gij allen insgelijks vergaan. En hij zei deze gelijkenis: een zeker man had een vijgenboom geplant in zijn wijngaard, en hij kwam en zocht vrucht erop en vond ze niet. En hij zei tot de wijngaardenier: zie, ik kom nu 3 jaren zoeken de vrucht op deze vijgenboom en vind ze niet. Hou hem uit, waartoe beslaat u ook onnuttiglijk de aarde? En hij antwoordende zei tot hem: Heere, laat hem ook nog dit jaar, totdat ik om hem gegraven en mest gelegd zal hebben. En indien hij vrucht zal voortbrengen, laat hem staan. Maar indien niet, zo zult gij hem namaals uithouden. Tot zover. Willen we samen de Heer een zegen vragen over de bediening van dit zijn woord. Laat ons bidden. Almachtige en eeuwige Heere, God der goden, u die de volzalige in uzelf bent en het niet van nodig hebt om door ons mensenkinderen gediend te worden. Gij zijt het die aan de avond van deze uw dag ons hier samenbrengt in dit uw bedehuis. En samen zijn wij het levende bewijs van uw trouw, uw zorg over ons tot op dit moment. En gaat er van deze dienst in zich al een verkondiging uit: mensenkind, ik had geen lust in de dood van de zondaar, maar daarin dat hij zich bekeren en leven. Hoewel gij de volzalige in uzelf bent, Vader, Zoon en Heilige Geest, gij hebt daar in die nooit begonnen eeuwigheid in de raad des vredes het plan opgevat om de mens die van u zou afvallen in Christus Jezus terug te winnen tot aan het vaderhart Gods. En daartoe laat gij de prediking uitgaan tot wie gij wil en wanneer gij wil, opdat op uw tijd harde harten verbroken, verbrijzeld worden voor de liefde Gods die daar te vinden is in de Heere Jezus Christus. En wordt de wil van de mens omgebogen, zo dat hij die niet wilde, gewillig gemaakt wordt. Heere, dat dat vanavond ook onder ons geschieden mag, onder jongeren en ouderen. Want Heere, van nature zijn wij vijanden van u en van goddelijke genade, zijn wij vijanden van de weg der bekering. Hebben wij ons verbonden aan de vorst der duisternis met de bedoeling om nooit meer tot u terug te keren dan in een eeuwige vijandschap? Leer ons dat verstaan en doe ons onze zonden bewenen voor uw aangezicht. En zoudt u vanavond door uw woord met koorden der liefde willen trekken dat wat onbekeerd is onder ons. En uw eigen volk, o Heere, zoudt u hen willen bemoedigen en willen opbouwen in dat allerheiligst geloof. Schenk twijfelmoedigen ons moed. opdat zij meer en meer mogen naderen tot die Goël, den Heere Jezus Christus, om door hem geholpen te worden, zodat hij gaven uit zichzelf neemt en door zijn geest meer en meer in ons hart komen te werken, opdat wij vastgemaakt worden van onze roeping en verkiezing, opdat we de deugden des Heren zouden verkondigen. Heren, u weet in welke gestalte wij vanavond gekomen zijn als prediker en als gemeente. Heilig ons in uw naam. En geef dat het een goede dienst mag zijn. Zo'n dienst. Dat aan het einde van deze dienst gezegd mag worden. In het gewaad van het woord. Was Christus zelf in ons midden. En nodigde hij ons om tot hem te komen. En niet alleen dat er dan verwondering zal zijn, maar dat we ook door uw geest geleid onze intrek zouden nemen op de wagens van het woord, om heen geleid te worden tot aan het vaderhart Gods. Gedenk ook al degenen die met ons verbonden zijn door middel van de kerktelefoon of die later anderszins deze dienst nog zullen horen. Wilt ge dan ook daar uw zegen over gebieden? Gedenk de kleine kinderen van de gemeente met de oppas die thuis moest blijven. Laat het ook daar zondag, rustdag, een dag van afzondering voor u den Heere zijn. Heer, gedenk ook dat gedeelte van deze gemeente die geen lust heeft om op te gaan onder uw woord. Onder het woord der waarheid. Wilt u hen tot u met ons bekeren, opdat het getal der zaligen vol worden, uw huis vol worden, en Christus kan wederkomen in zijn hoogste trap van verheerlijking, waarbij alle knie, gelovig en ongelovig, zich zullen moeten buigen voor de koning der kerk, dan zal het blijken, dat hij de waarheid heeft gesproken, dan zal ieder mond moeten belijden dat hij de Heere, de Kyrios is, tot in eeuwigheid. Maar wat verschrikkelijk, als onze ogen pas aan de andere zijde van het graf voor die heerlijke werkelijkheid wordt geopend. Heere, open onze ogen in deze dienst, opdat wij de gezondene des Vaders in al zijn liefde en heerlijkheid mogen aanschouwen. Dat aanschouwen in geloven mag overgaan. Schenk het ons in de vergiffenis van onze zonden uit genade. Amen. Gemeente, namens de kerkraad deel ik het volgende mee. De heer J. Lodder, Pieterstraat 19, heeft zijn benoeming tot kerkvoogd aangenomen. Er wordt één keer gecollecteerd voor de diaconie en kerkvoogdij en tijdens het laatste zingen wordt er een extra collecte gehouden voor de vrije zitplaatsen. De heren zegenen u en uw gaven. Wij zingen ter voorbereiding op de prediking uit Psalm 1, de eerste twee versen. Welzalig hij die in der bozen raad niet wandelt, noch op het pad der zondaars staat, want hij zal zijn gelijk een frisse boom in vette grond, geplant bij ene stroom die op zijn tijd met vruchten is beladen. De verder volgt Psalm 1, de versen 1 en 2. Wij lezen samen nog een keer de tekstwoorden uit Lucas 13, de versen 6 tot en met 9. En hij zei deze gelijkenis: een zeker man had een vijgenboom geplant in zijn wijngaard, en hij kwam en zocht vrucht erop en vond ze niet. En hij zei tot de wijngaardenier: zie, ik kom nu 3 jaren zoekende vrucht op deze vijgenboom en vind ze niet, hou hem uit. Waartoe beslaat u ook onnuttelijk de aarde? En hij antwoordde, zei tot hem: Heere, laat hem ook nog dit jaar, totdat ik om hem gegraven en mest gelegd zal hebben. En indien niet, zo zult gij. En indien hij vrucht draagt, zal voortbrengen, laat hem staan. Maar indien niet, zo zult gij hem namaals uithouden. Thema boven de prediking hebben wij gesteld: de onvruchtbare vijgenboom in de wijngaard. We letten op 3 gedachten. In de eerste plaats gaan we zien waarom deze gelijkenis is uitgesproken, dus de aanleiding tot deze gelijkenis. In de tweede plaats kijken we nog kort even opnieuw naar de inhoud van deze gelijkenis. En in de derde plaats naar de betekenis van deze gelijkenis. De onvruchtbare vijgenboom in de wijngaard, 3 gedachten, de aanleiding tot, de inhoud van en de betekenis van deze gelijkenis. Gemeente des Heren, de Heer Jezus Christus is in het gedeelte waarin we terecht zijn gekomen in Lucas 12 en 13, in zijn laatste levensjaar. Jongens en meisjes, wil je dat onthouden? Ik kom daar straks op terug. Dit is het laatste levensjaar van Christus hier op aarde. En waar Christus de Godmens is, wist hij ook naar zijn Godheid dat dit zijn laatste levensjaar zou zijn. Hoe heeft hij die tijd nu doorgebracht? Heeft hij dat nu vol zelfbeklag gedaan, waar hij heen ging in de wetenschap naar Golgotha's kruis om daar de kruisdood te sterven? Wel nee. Wij lezen zo in de schrift: het was hem een vreugde om te zijn in de dingen zijns vaders. Dat lezen als hij 12 jaar oud is. Zijn moeder hem zocht: wist gij niet dat ik moest zijn in de dingen mijns vaders? En ook hier moet u er maar op rekenen dat het een welbehagen was. Brandoffers, nog offers voor de schuld, voldeden immers aan uw eis nog hier. Toen zeide ik: zie, ik kom, o Heer. Vader, ik ben bereid om mijn leven daar te geven op Golgotha's kruis. Opdat daar ook de geest verworven zal worden en die geest het waarzaligmakend geloof in harten van zondaren zal neerleggen. En zondaren straks gereinigd in mijn bloed voor eeuwig met ons zullen zijn in uw heerlijk hemelrijk. Nee, gemeente, de Heer Jezus Christus heeft deze weg niet al wenende afgelegd. Althans niet al wenende over en voor zichzelf. Maar wij zien hem daar zo gaan vanuit het noorden van Israël, vanuit Galilea. U weet wel waar die heidenen ook woonden. Hij gaat heen naar Jeruzalem en hij legt die weg al onderwijzende af. Het gaat daarin van synagoge tot synagoge. En in hoofdstuk 12 ontmoeten we hem dan ook in een van de synagogen, waar hij het ernstige woord daar neerlegt voor zijn hoorders: gij dan zijt ook bereid, want in welke uren gij het niet meent, zal de Zoon des Mensen komen. En terwijl de Heer Jezus Christus zo dat onderwijs in een van de synagogen geeft, komt daar een groep mensen, vermoedelijk vanuit Jeruzalem, en zij spitsen de oren en hoort deze rabbi Jezus dit verkondigen. In de uren dat gij het niet meent, treedt het oordeel in. Dat is hetzelfde. En instemmend staan zij te luisteren, dat is waar wat hier verkondigd wordt. In de uren dat gij het niet meent. En dan vertellen ze hun verhaal. Wat er geschied is in Jeruzalem. En dan zitten we in hoofdstuk 13. In het eerste vers. Wat is daar gebeurd? Wat Jezus zegt. In de uren dat gij het niet meent. Daar was een groep Galileërs vanuit het noorden naar Jeruzalem gekomen en hebben daar hun offer gebracht. Wat voor een offer staat er niet bij, maar laat het een dankoffer geweest zijn. En terwijl zij daar zo aan het offeren zijn, gebeurt het wat Jezus hier zegt. Terwijl zij daar aan het offeren zijn, stuurt Pilatus daar een troep soldaten op deze offerhuis af. En hij laat deze Galileërs bij het offer dolden. En niet alleen dat, maar het bloed van de martelaren, het wordt opgevangen. En het wordt op het altaar, op het brandoffer, het dankoffer neergelegd. En daarmee zijn deze Galileërs, nadat het Oude Testament ons leert, in een verschrikkelijk oordeel gevallen. Want waar het offer met mensenbloed gemengd raakt, daarvan zegt de Heere God dat hij daar schrikkelijk over toornt en zulk een offerhuis vervloekt. In de uren dat gij het niet meent, treedt het oordeel in. Zo zou het vanavond kunnen zijn dat u welmenend naar de kerk gekomen bent om de Heere uw dank te brengen, om hem te bidden, te aanbidden. Dan verwacht je het oordeel toch niet. En terwijl die mensen uit het zuiden gekomen hun verhaal dat werkelijkheid is hebben neergelegd, kijkt ineens ieder naar de Heer Jezus Christus. Wat zal hij hierop antwoorden? En even lijkt het alsof de Heer Jezus Christus dit bevestigt, ja meer nog, dat hij een stap verder gaat. Kijkt u maar mee, vers 2. Jezus antwoordde en zei tot hen, meent gij dat deze Galileërs zondaars zijn geweest boven al de Galileërs, omdat zij zulks geleden hebben? Ik zeg u, nee, zij. Het is hier alsof de Heere Jezus Christus wil zeggen, al die Galileërs die daar zo te midden van de heidenen wonen, het zijn toch allemaal zondaren, geen één uitgezonderd. En dan ineens komt daar een wending in zijn verkondiging en zegt hij het. Maar indien gij u niet bekeert, zo zult gij allen insgelijks vergaan. En dan komt de Heere zelf hier met een andere geschiedenis. Je kunt dat in Lucas, in de Bijbel, alleen vinden in Lucas 13, vers 4, die 18. Wat is daarmee in de hand? Wel, wij hebben ook nog wat we noemen de ongewijde geschriften. Er is een geschiedschrijver geweest uit de tijd van de Heer Jezus Christus die hierop terugkomt. Flavius Josephus. Weliswaar is hij als Jood overgelopen naar het kamp der Romeinen en je moet altijd een vraagteken achter de waarheid van zijn geschiedschrijving plaatsen. Maar wat zegt Flavius Josephus daarvan? Van vers 4. Flavius Josephus zegt wel, er is weer eens een keer een opstand uitgebroken in Jeruzalem.
En Pilatus, hij wil dat met zijn soldaten in de kiem smoren. En dan zijn er 18 mannen, 18 Joden, die daar de toren van Siloam in vluchten. En ze doen van binnen de deur goed op slot. Voorlopig zitten ze veilig. En ze zitten maar op een betrekkelijke kleine afstand, hemelsbreed, van de tempel die er toen nog stond. En in die tempel, in het heilige der heiligen, daar woont en troont de God van vader Abraham, Isaac en Jacob, om zijn volk te regeren, te beschermen, te bewaren, te leiden. En hoe zullen deze 18 mannen daar in die toren van Siloam gebeden hebben? O God van vader Abraham, Isaac en Jacob, red ons uit de nood. Want de nood wordt steeds hoger. Wat gebeurt daar beneden? Wel, dat zegt ja, Flavius Josephus. Die toren die was gebouwd op houten balken die daar op de grond gelegd waren. Harde grond. En dan krijgen een aantal Joden krijgen de opdracht van de soldaten om het fundament van die toren bloot te leggen. Als ze dat dan gedaan hebben, moeten ze dat fundament, dat houten fundament, met pek insmeren. En jullie snappen al, kinderen, wat er dan gebeurt. Als het met pek is ingesmeerd, wordt het fundament in brand gestoken. Het gebed verhevigd. Heere, help. Laat nu de Messias komen. Het fundament wordt zwakker en zwakker. En wat gebeurt er op het laatst, jongens en meisjes? De toren valt om. En die 18 mensen zijn een verschrikkelijke dood terechtgekomen. Zo nabij de God van Israël. Zo gebeden. Wat moeten dit toch wel een grote zondaars, schuldenaars geweest zijn. En dan stelt de Heere zijn vraag. Meent gij dat deze schuldenaars zijn geweest boven alle mensen die in Jeruzalem wonen? Nee, zij. En weer is het alsof de Heer Jezus Christus een stapje verder wil gaan en het wil zeggen, al die Joden daar in Jeruzalem die nabij de God van Israël wonen, het zijn allemaal schuldenaars, geen één uitgezonderd. Weer komt dan ineens die onverwachte wending in de verkondiging en zegt het daar zo. Maar indien gij u niet bekeert, zo zult gij allen insgelijks vergaan. Gemeente, wij leven in een tijd waarin we terecht weer wat meer, denk ik, ook de verkondiging horen van de mogelijke naderende wederkomst van de Heer Jezus Christus op de wolken des hemels. Dat het oordeel des Heren nabij is. De vraag is alleen, hoe reageren wij daarop? De verkondiging van wees waakzaam, want gij weet niet wanneer de Heer des huizes komen zal. Haast u uw levens wil, bekeer u, hoe reageren wij erop? Onder mijn catechisanten merk ik dan dat de verhalen losbarsten. In de zin van dat ze het beamen dat de wederkomst van Christus dichterbij komt. Kijk maar eens naar het Midden-Oosten. Hoe meedogenloos de moslimwereld inhakt op de christenen. Moeten we maar eens kijken in ons eigen vaderland hoe de kerk ontkerkelijkt. De zedenverwildering toeneemt. En wat dichter bij huis te blijven, kijk maar naar de week die achter ons ligt, waar de hervormde synode in vergadering bijeen was. Men als het ware een streep zet door het erfgoed der vaderen, de belijdenisgeschriften die wij op kosten van hun bloed hebben ontvangen. Inderdaad, Jezus, hij komt met haast, maar het gevaar is groot. Dat wij nette kerkgangers die we toch willen zijn, ons heimelijk beter achten dan alle anderen. En vanavond, gemeente, op deze laatste zondagavond van dit kerkelijk jaar, komt de Heere tot ons. En hij zegt het tot ons allen. Indien gij niet bekeert, zo zult gij insgelijks vergaan. En daarom vanavond deze gelijkenis. Zagen we eerst de aanleiding tot deze gelijkenis. In de tweede plaats willen wij kijken naar de inhoud van deze gelijkenis. Je zult zeggen, dominee, wat moet daar nu nog van gezegd worden? Het zijn vier bekende tekstversen. Er is hier een vijgenboom geplant in de wijngaard en de eigenaar, hij komt nu al voor het derde jaar zoeken naar vrucht en hij vindt ze niet en hij geeft dan de wijngaardenier opdracht om hem uit te houden. En die wijngaardenier, hij pleit hier voor 1 jaar uitstel, laat hem nog 1 jaar staan, dat ik om hem heen graven en mest leg en als hij dan vrucht voortbrengt, laat hem staan. En brengt u geen vrucht voort, dan zult gij hem namaals uithouden. Ja, inderdaad, dat is de gelijkenis. Maar laten we nog eens wat dieper naar de inhoud van de gelijkenis kijken. Gemeente, daar staat een vijgenboom in de wijngaard. Ooit gezien? Er staat een vijgenboom in de wijngaard. En dat is iets wat naar het Oude Testament, Deuteronomium 22 vers 9, helemaal niet mag. In Deuteronomium 22 vers 9 staat dat wij in de wijngaard slechts 1 product mogen verbouwen, namelijk de wijnstok. Daarom ook dat u in het Nieuwe Testament kunt lezen van een omtuining van de wijngaard. Wat wordt daarmee bedoeld? Ik kan er aan 2 dingen denken. Als je ooit in het Midden-Oosten geweest bent, dan hebt u het gezien hoe het land op sommige plaatsen bezaaid kan zijn met allemaal gesteente. De eigenaar heeft die stenen dan opgeraapt en heeft daar een muur van gebouwd, zodat hij daar middenin een open plek kreeg zonder stenen. Daar heeft hij de wijngaard ingezet, in die omtuining, die ommuring met stenen, zodat het wild gedierte buiten de wijngaard bleef. Tweede mogelijkheid van de omtuining, kunt u ook in het Nieuwe Testament vinden, is dat daar zo een tuin gebouwd is om de wijngaard heen. Een tuin met vruchtbomen. Om de wijngaard te beschermen tegen invallende stormen. Maar in de wijngaard mocht nooit iets anders verbouwd worden. En toch lezen we het hier. Ja, gemeente, er was 1 uitzondering. Je mocht daar zo in de wijngaard ook een ander product verbouwen, in dit geval vijgen, onder voorwaarde dat je de gehele opbrengst van dat andere product de Heere zou teruggeven, bijvoorbeeld in een dankoffer. Nou, dat is de situatie hier. De eigenaar heeft daar deze vijgenboom geplant, die veel sappen aan de grond onttrekt. En als het een volwassen boom geworden is, dan kan hij wel 9 meter hoog zijn en zijn takken wijd uitspreiden en de schaduw ver voor zich uitwerpen. Niet zo gezond voor de vijgen. En hij zocht vrucht erop en vond ze niet en dan wilde hij hem laten uithouden. Gemeente, wij gaan nu heen naar de betekenis van deze gelijkenis. Een paar stappen neem ik vrij snel met u. Eerst wat wil ik u zeggen dat u hier in de wijngaardenier, nee, in de eigenaar, mag u zien God de Vader. En in de wijngaardenier mag u zien de Heere Jezus Christus. Maar wie moet u nou zien in die vijgenboom? Laat mij dat vanavond uitleggen. Dat bent u. Dat bent jij. In deze wereld heeft God u en jou apart gezet. Met de bedoeling dat wij zouden staan en leven tot eer van God. Immers als er een kleine in het midden van de gemeente gedoopt wordt, bevestigt u toch de vraag van uw predikant, bekent gij dat zij in Christus Jezus geheiligd zijn? Wat betekent dat? Want er is ja opgezegd. Wat betekent dat, gemeente, dat wij in Christus Jezus geheiligd zijn? Ik zeg het met eerbied hoor. Betekent dat wij heilige boontjes zijn? We weten wel beter. Betekent dat wij bekeerd zijn? De veronderstelde wedergeboorte van Abraham Kuyper? We weten wel beter, denk ik. Het betekent dat wij in Christus Jezus, in de wereld, kijk vanavond maar, dan ziet u, in de wereld apart gezet zijn, waar de wijngaardenier Jezus Christus, het vleesgeworden woord van God, die zijn woord ons gelaten heeft, ons op een bijzondere manier wil bearbeiden, met de bedoeling dat wij vruchten zouden voortbrengen, Gode aangenaam. En waar volgende week wij terechtkomen in de Adventsweken, en we daarom zeggen, we zijn nu gekomen aan het einde van het kerkelijk jaar, is het God de Vader, gemeente, met eerbied gezegd, die vanavond inspectie komt houden in het midden van de gemeente. Nadat er weer een jaar aan uw ziel is gearbeid. Hij komt vanavond, zo staat er, zoeken naar vrucht in uw leven. Daar moet kennelijk naar gezocht worden, dat is niet zomaar te zien. Hij komt vanavond in uw leven zoeken naar vrucht met de bedoeling, als daar vanavond jongeren en ouderen, hoe lang ben je al bearbeid, geheiligd in Christus? De Vader komt vanavond door het gewaad van het woord heen, met de bedoeling, als daar geen vrucht in uw leven gevonden wordt, God aangenaam, om u uit het leven uit te houden. Want u bent in Christus Jezus geheiligd, om daar te staan in het leven, tot Gods eer. Als er geen vrucht in uw leven is, gemeente, dan moeten we het zeggen dat u er staat tot oneer. Doet God een onrecht? Doet hij dan onrecht als hij vanavond u, jou, uit het leven komt wegnemen? Gemeente, ik wenste wel dat u het woord der waarheid mocht bijvallen en het uit uw hart zou zeggen, Heer, het is waar en u doet geen onrecht als u mij vanavond uit het leven wegneemt. Want inderdaad, ik ben daar in deze wereld apart gezet om te leven tot uw eer. En o God, het ligt niet aan u dat ik er sta tot oneer. U handelt zeer geschiktelijk, zeer begrijpelijk als u mij uit het leven wegneemt. Zijn er zulke vanavond onder ons? De gemeente, zie dan het wonder van de wijngaardenier, de Heer Jezus Christus. Nee, hij vraagt geen afstel, maar uitstel. Wat vraagt hij? Heere, laat hem nog dit jaar staan. Kom terug bij het begin. Waarheen ging om zijn bloed te spatten op Golgotha's plaats. Vader. Laat die mens, waar we zoveel zorgen gaan besteden, laat hem alstublieft dit jaar nog staan. Dat ik om hem zal graven en mest zal leggen, dan nog geen vrucht voortbrengt, zult gij hem hiernamaals uithouden. Laat hem nog dit jaar staan. Het jaar van mijn lijden en sterven dat ik hem omgraven, mag ik het met eigen woorden zeggen. Dat ik die mens in zijn bestaan blootleg. Uit u geen vrucht meer tot in de eeuw. Dat ik die mens omgraaf en mest leggen. Wat wordt daarmee bedoeld? Wat wordt daar met die mest bedoeld? Ik weet niet of de mensen onder ons zijn die in de tuinderij wat gewerkt hebben of mogelijk nog werken. In Holland wordt het wel gebruikt, het bloedmeel. Bloedmeel wordt vooral in de kassenbouw gebruikt en het wordt bij het wortelgestel van de druiven en vruchtbomen gelegd, opdat er meer en rijkere vrucht gevonden wordt. In het Midden-Oosten gebruikt men de resten van de offer. Die worden in de wijngaard bij de wijnstok gelegd. En daaromheen bij de vruchtboom. Kijk dan nog eens, gemeente. Laat hem dit jaar staan. Het jaar van mijn lijden en sterven. Het jaar van mijn bloedstorting. Die mens in zijn bestaan blootleggen. En daar mijn bloed langs die aderen zou stromen. Mocht het zijn, omdat dat levendmakende bloed in die aderen worden opgestuwd. En daar vruchten van geloof en bekering gevonden. Trouw van de Heer, waar hij, zo mag ik het vanavond denk ik toch wel zeggen, in zijn voorbidding aan het einde van het kerkelijk jaar gezeten als vaders rechterhand neerziet op ons, Vader,
Laat hen nog dit jaar staan, opdat door de bediening van woord en geest de mens in zijn bestaan ontbloot worden. En daar mijn bloed in de prediking van het woord door de kerkzaal mag stromen, opdat die en gene tot het ware leven verwekt worden. Vertrouw op de Heer. Apostel Paulus zegt, waar we de goede tierenheden des Heren indachtig worden, het zijn de goede tierenheden des Heren die tot bekering leiden. Zulk een God in Jezus Christus hebben we nog, hoewel hij pleit om uitstel, geen afstel. Gemeente, wat ik nu vanavond met u verder in de bediening van het woord wil doen, is om te bezien bij jong en oud of wij nu vruchten dragen die God behaagt. En ik stel u daartoe twee bomen voor ogen. Ik weet wel, de natuurlijke mens is geestelijk geheel dood en ik zou u in die zin een geheel dorre boom moeten voorstellen, maar ik blijf bij de gelijkenis. En ik stel u twee bomen voor: één boom vol met bladeren zonder vruchten en een boom vol met bladeren met vruchten. Alleen ik zei, naar de vrucht moet gezocht worden. Uiterlijk zie je nauwelijks enig onderscheid. Als je goed naar mijn handen kijkt, jongens en meisjes, zie je een klein onderscheid. De boom met vruchten hangt wat lager, wat dichter bij de grond dan de boom zonder. Maar als daar de wind doorheen blaast, door die boom, in het Hebreeuws heet dat ruach, mag je ook terugvertalen, als daar de geest doorheen waait, dan brengen ze beiden hetzelfde geluid voort. Ik kan het onderscheid in uw zingen in deze kerkdienst gelukkig niet horen. Fijn trouwens dat u ook zo eenparig weet te zingen. Ik kan het geluid niet, het verschil niet horen. En als de zon daar staat te branden, is het heerlijk onder een van de twee bomen in de schaduw te zitten. Maar naar de vrucht moet gezocht worden. Weet u welke vrucht wij van nature dragen, gemeente? Hij zit verborgen tussen de af en toe komt het openbaar. Wij zijn geneigd om God en onze naaste te haten. Maar nogmaals, die geneigdheid zit veel verborgen in de blaad. Welke vrucht zit er nu in die levend gemaakte boom? Die vrucht dragen die boom. Gemeente, u zou daartoe terecht kunnen in de schrift zelf. Ik denk aan de Galatenbrief, u genoegzaam bekend. Maar waar ik met u naartoe wil is naar de Dordtse leerregels. Ik vind dat ze daar gegrond op de schrift ook heel helder genoemd worden. Dordtse leerregels, hoofdstuk 1, paragraaf 12. Daar wordt gesproken over de uitverkiezing. Pas op, maak van dit leerstuk geen stuk leer om je tanden erin te verbijten. Wordt pas in het geloof beleefd en bezongen.
Maar de Dordtse leerregels spreken hier over, hoe kan je nou weten dat je uitverkozen bent? En dan noemt de Dordtse leerregels hier een aantal vruchten die je dan in jezelf met een heilig vermaak moet kunnen waarnemen. En nou niet te gauw zeggen, hoewel het wel waar is, dat Gods volk het lantaarntje meestal op de rug draagt. Vandaag hebben we het licht van het woord van God erbij. Kijk eens mee. Want het is vanavond inspectie. Wordt daarbij u gevonden, Dordtse leerregels, hoofdstuk 1, paragraaf 12. Een waar geloof in de Heere Jezus Christus. U zegt, dominee, dat is nou mijn probleem. Ik weet het niet. Ik hoop tenminste dat u eerlijk bent en niet zomaar wat in uzelf denkt. U zegt, dit is mijn probleem, ik weet het niet, want ik heb vroeger op catechisatie geleerd en nu op catechisatie leren we het ook. Er is zoveel geloof dat geen geloof is. Tijdgeloof, historisch geloof, wondergeloof. Mensen zullen straks in de hemelpoort komen, doe ons open, we hebben toch in uw naam geprofiteerd en wonderen gedaan. En de Heer zal zeggen, die mensen geloofden echt dat ze naar de hemel gingen. De Heer zal zeggen, ga weg, ken niet, ga weg. Naar eeuwig verderf. Als vanavond in deze inspectie mij zo gevraagd wordt of ik nou dat ware geloof in de Heere Jezus Christus deelachtig ben geworden, weet u wel, niet alleen een stellig weten of kennis waardoor ik alles voor waarachtig houd dat God in zijn woord geopenbaard heeft, maar ook een hartelijk vertrouwen, nu zeg ik het met eigen woorden, dat ik een deel ben geworden van de Heere Jezus Christus. Hij voor mij de dood is ingegaan opdat ik leven zal. Mijn probleem, mijn worsteling, ook telkens weer als daar de gang naar het heiligavondmaal gevraagd wordt en de Heidelberger Catechismus me leert dat het alleen is voor de waar gelovigen. We willen vanavond laag afdalen, gemeente, opdat daar de ware troost geschonken zal worden aan diegenen die werkelijk van Gods wegen troost behoeven. Ik kijk naar die tweede vrucht. Een kinderlijke vreze Gods. Niet een kinderlijk bang zijn voor God. Dat woordje vrezen wat hier niet bedoelt. Nee, het oud-Hollandse woord een kinderlijk vertrouwen in God. Bij de Berger Catechismus, zondag 1, vraag en antwoord 1, dat er zonder de wil van mijn hemelse Vader geen haar van mijn hoofd vallen kan. Psalm 23, is het uw levend psalm vanuit de diepte geschonken door God, de Heere is mijn herder. Mij zal niets ontbreken, ook al ga ik door een schaduw, dal van schaduw des doods, ik zal geen kwaad vrezen, want gij zijt met mij. Dat wordt hier bedoeld. Morgen, in het bedrijfsleven, op school, de handen gevouwen voordat we naar school gaan, Heren. U zegt het toch. Allen die het van u verwachten zullen niet beschaamd worden, wilt u mij helpen? Kennen we dat vertrouwen? Misschien zegt u weer, dat is toch nog weer een moeilijke vraag voor mij om dat goed te onderscheiden, dominee, want moest je eens weten met welke gedachten ik in de kerk zit met betrekking tot morgen. Ik ben alles alweer aan het regelen. En die moet een draai om zijn oren hebben. En die moet wat verder geholpen worden. En daar moeten we nog wat aan doen. En het vertrouwen in de Heere God. Vele fronten van mijn leven. Ik ken het niet of nauwelijks.
Gemeente, dan neem ik u vanavond nog één keer mee naar één vrucht die hier genoemd wordt. En als Calvijn vanavond in ons midden was, dan zou hij zeggen, jong en oud, dan krijg je nou iets voorgeschoteld. En ge zult gewis en waarachtig weten of het in u leeft. Namelijk, wordt daarin u gevonden. Een droefheid die naar God is over de zon. Waar de Heere God ons in het leven op kosten van zijn Zoon apart gesteld heeft in zijn algemene genade. Op kosten van het bloed van Christus. En waar God drieënig, Vader, Zoon en Heilige Geest, op kosten van het bloed van Christus, zoveel arbeid aan mijn ziel verricht. Ik daarin de geest die leidende Heer en Heiland ziet hangen aan het voethout des kruises. Mijn God, waarom hebt ge mij verlaten? Deent ge het nooit uit voor het aangezicht van de Heer, o God, o God. Nou heb je daar uw eigen lieve zoon aan het vloekhout des kruises laten nagelen. Om daar zo dat bloed langs mijn levensaderen te laten stromen. En o God, nochtans vanuit mezelf. Ik kan niets anders dan zondigen en nog eens zondigen. Heere, help mij. Ik kan de meeste vragen. Kent u het? En in ieder weet vanavond of het bij hem of haar gevonden wordt, dan niet. Ik sprak net over Calvijn. Calvijn zegt als je in het pastoraat doorvraagt bij de mens, gelijk als Christus deed bij Petrus na de verloochening van zijn Heer en Heiland, hebt gij mij lief, dan weet u. En er nou niet overheen praten, dan weet u wat daar op de bodem van uw en jouw hart leeft. Jongens en meisjes, heb je de Heer lief gekregen? Of mis je het nog? Ouderen, ouders, van nature leeft het niet in ons hart. Er is niemand die God zoekt tot niet één toe. Haters van God. Als het nou niet in uw leven gevonden wordt, dan staat u nog tot oneer van God. Dan leeft u nog voor eigen rekening. En dan moet ik u vanavond het zeggen, de bijl is reeds aan de wortel gelegd. In die kerkgangers die zo gesteld zijn, indien gij u niet bekeert, zo zult ge insgelijks vergaan. Zo apart gesteld. Door de Heere God zo intensief beaardheid. Het zal een hel in de hel uitmaken. Je zult heen gaan naar de buitenste duisternis. Waar is wening en knessing der tanden. En naar de geopenbaarde wil van God. Daar heb ik het nu over, niet de verborgen wil. De geopenbaarde wil van God. Wil God u en jou vanavond bekendmaken dat hij niet wil dat er enigen van ons verloren zou gaan. Maar dat we ons allen zouden bekeren. Gelijk hij wenende uitkeek over Jeruzalem, Jeruzalem, Jeruzalem. Hoe menigmaal heb ik u willen vergaderen, gelijk een hen uit die kunst bijeen vergaderen. Doch gij lieten het niet gewild. Straks kunt u God nooit, nooit schuld vergeten. En diegenen onder ons, die het nu vanavond toch niet helemaal meer durven ontkennen, dat God mogelijk in uw leven begonnen is. Gemeente, sta naar meer vruchten. De vijgenboom, hij draagt doorgaans van het vroege voorjaar tot het late najaar. Een korte tijd draagt hij in de wintertijd geen vrucht, maar dat is ook direct te zien. Want dan is hij ook van blad ontdaan. Hoe is het met u? Mocht hij vanavond Gods geest, God de Vader, God de Zoon in ons midden waar in het gewaad van het woord enige vrucht ontdekt worden, dan is dit ook de vrucht. Dan roemen we niet in onszelf. Dan roemen we niet in onszelf, maar dan zeggen we het vanavond. Dit werk is door Gods alvermogen, door zeer een hand alleen geschied. Het is wonderlijk in ons oog. Ja, we zien het, maar we doorgronden het niet dat u, o God, nou uw eigen lieve Zoon aan het kruishout hebt willen laten nagelen. O mij, mensenkind, die daar geplant was in de hof van Eden en die daar geplant was om te leven tot Gods eer. En die daar is gaan staan tot Gods oneer. Dat u uw Zoon daarvoor gegeven hebt, o mij die een dode was, het leven te verwekken. Dan wordt het vanavond. Dank u, Heere, dat gij dit voor mij de zondaar gedaan hebt. Kijk, gemeente, dan zijn we in het begin zondaar waar God ons hebben wil. In deze wereld, opgevoed, opgewekt, ten leven, om te leven, tot eer van zijn naam. Koning, profeet, maar ook als priester, als een levend dankoffer voor de Heer, mijn God, die in Christus Jezus deze gunst mij bewezen heeft. Amen. Wij willen zingen uit Psalm 77. En daarvan het zevende vers, ik zal gedenken hoe voor deze ons de Heer heeft gunst bewezen. Ik zal de wonderen gadeslaan die gij hebt van ouds gedaan. Ik zal nauwkeurig op u werken en derzelver uitkomst merken. En in plaats van bittere klacht daarvan spreken, dag en nacht. Psalm 77 vers 7. Laat ons samen eindigen met dankzegging en voorbeden. Heere, dat de ware dank ook nu in ons hart gevonden wordt. En waar het Christus zelf is gezeten aan zijn vaders rechterhand. Die in zijn algemene genade voortgaat om te bidden. En nog om uitstel vraagt. Hoe het met die vijgenboom is afgelopen, het is ons niet bekend. Het eindigt heel open. Maar Heere, dat wij ons toch zouden haasten om ons levenswil. Waar wij in Christus Jezus geheiligd zijn. En zoveel voorrechten boven anderen mogen genieten. Waar wij uw heilig geopenbaarde woord mogen hebben. Waar wij telkens opnieuw ook in de zondagse eredienst bearbeid worden, ook thuis in de huisbezoeken en in het persoonlijk lezen en bestuderen van uw woord. O God van alle genade, dat het niet in der eeuwigheid tegen ons zal getuigen. Maar dat we hiermee vanavond in onze eigen woning op de knieën gebracht worden. In een inkeer tot onszelf en een toekeer tot u de levende God, met de bede, Heere. Wat is mijn bestaan vanavond opengelegd? Wat is er gegraven? Maar zou dat alles reinigende bloed nu ook mij mogen gelden? Als we zo als een rechteloze bidden, dan betoont gij u toch als de barmhartige, genadige God. Zoudt gij het willen geven? En diegenen die vanavond enige lichtpuntjes in de prediking van het woord mochten ontdekken, of dat zij mochten staan naar meer vruchten in de wetenschap, dat wij het hier alles ten dele kennen, straks voorkomen. Heer, wil gij zoals die hemelse landman maar doorgaan en ook nog velen toebrengen tot de troon der genade. Heb dank voor alles wat u in dit kerkelijk jaar aan de gemeente gegeven hebt, ook waar zij een nieuwe dienaar van het goddelijk woord uit uw hand mochten ontvangen. Dus uw trouw, uw zorg over deze gemeente nog groot. Wilt u hem gedenken, onze vriend en broeder die aan deze plaats gesteld hebt samen met zijn vrouwen en kinderen. Dat ze in de kerkenraad rondom zich mogen weten een Aaron en een Heron te strijden tegen de vijand, uw vijand. Dat ze in uw naam ook mogen overwinnen. En zo uw koninkrijk hier worden uitgebreid. Gedenk de broeders kerkenraad ook in hun huisbezoek. Heere, wilt u onze kerk gedenken waarin zoveel mis is? Ontfermt u zich over haar? Geef een inkeer tot u de levende God. Gedenk allen die van ons zijn uitgegaan naar zendingsvelden en evangelisatieposten, wilt u ook daar wonen en werken met uw geest. Houd hen staande in en bij uw woord. Gedenk ook uw oude verbondsvolk Israël. Breng hen tot de belijdenis van de Messias koning Jezus. Heren, zo wachten alle dingen op u. Wij bidden ook voor alle dienaren van het woord. Schenk ons de samen trouwmakende genade om zonder aanzien des persoons het woord der waarheid recht te snijden.
Zo mogen wij zaaien, maar gij zijt het die de wasdom geeft. Dat we onze roeping dan maar ook plichtsgetrouw mogen vervullen. In het geloof dat u ermee doet wat u behaagt, ontferm u zich over ons. Ook als we deze plaats weer gaan verlaten. Gedenk mogelijke weduwen en weduwnaren, eenzamen, gebrekkigen. Zij die een zwaar kruis hebben te dragen. Och, dat zij de voetstappen van Christus in het woord toch mochten ontdekken en die mochten drukken om zo achter de kruisdrager aan te gaan. En het helend mag werken. Wees daarbij en het werk dat ook morgen weer een aanvang zal nemen. Na een dag van rust wilt u het werken onze handen zegenen, ja zegen dat. Dat u de zonde bedreven deze dienst vergeven en zo zelf de stille naprediken, zij wij vragen het. Uw naam ter eer, ons en de onzen tot zaligheid, uit genade. Amen. Wij zingen tot slot Psalm 90, vers 7. Wie kent uw toren? Wie zijn geduchte krachten? Wie vreest die recht geduchtste macht der machten? Leer ons de tijd des levens kostelijk achten, opdat ons hart de wijsheid moog betrachten. De verder volgt Psalm 90, vers 7.
ga dan heen in vrede, draagende met u de zegen des Heren die wij in zijn naam op u leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.